We spreken Saskia Bolle. Saskia is verpleegkundig specialist bij het Topklinisch Centrum voor Ouderen met Persoonlijkheidsstoornissen van Mondriaan GGZ in Limburg. Saskia werkt samen met Bas van Alphen. Bas van Alphen is het hoofd van het Topklinisch Centrum voor Ouderen met Persoonlijkheidsstoornissen en bijzonder hoogleraar klinische ouderenpsychologie in de Vrije Universiteit van Brussel. En zij werken samen met het COMBI-model. Dat is een methodiek die ingezet kan worden bij mensen met persoonlijkheidsproblematiek, wanneer de communicatie of het gedrag problematisch is of onbegrepen is. En deze methodiek heet dus COMBI. En COMBI staat voor de Cognitive Model of Behavioral Interventions. Welkom Saskia. Kun jij aan de luisteraar uitleggen wat COMBI is? Wat die methodiek inhoudt.
Ja, dankjewel Rob. COMBI is een mediatief model wat voornamelijk ingezet wordt bij mensen met moeilijk onbegrepen gedrag. Geënt op de onderliggende kernbehoeftes van een persoon, zoals het verkrijgen van autonomie en het verkrijgen van veiligheid. En die kernbehoeftes die hebben we allemaal en daarom kan het ook ingezet worden. Het is een mediatieve interventie, dat wil zeggen dat we dus via anderen, dus via de omgeving, het moeilijk gedrag willen gaan beïnvloeden. En het wordt dus ook met name ingezet bij cliënten die dus weinig ziekteinzicht hebben of geen behandeling kunnen aangaan of willen aangaan door een ernstige cognitieve beperkingen of door een ernstige psychiatrische aandoeningen.
Dus het is een model wat zich richt op kernbehoeftes van mensen. Je gaf een paar voorbeelden. Er zijn natuurlijk ook mensen, want het gaat vaak over mensen met persoonlijkheidsproblematiek, wat je veel aantreft bij mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, dat mensen meer dan één probleem hebben. Betekent dat dan dat er verschillende kernbehoeftes tegelijkertijd een rol spelen?
Er kunnen altijd verschillende kernbehoeftes spelen bij mensen. Eigenlijk moet je gaan kijken van welk probleemgedrag wordt er gezien. En daarna moet je dan gaan kijken van wat zit er dan eigenlijk onder. Dus dat kan variëren. Bij de ene persoon kun je het probleemgedrag meer zien waarbij de kernbehoefte verkrijgen van autonomie gefrustreerd wordt. Maar bij de andere kan het ook bijvoorbeeld zijn dat iemand net dwangmatiger wordt omdat ze de kernbehoefte het vermijden van falen gefrustreerd wordt. En dat kan ook binnen één persoon zijn afhankelijk van welk probleemgedrag er ook gezien wordt.
Ja, kun je eens een voorbeeld geven wat ik me daarbij voor moet stellen? Van, er is een persoon met moeilijk gedrag, of in de ogen van de hulpverlener moeilijk gedrag. Het is in ieder geval gedrag wat we niet helemaal begrijpen, wat we niet helemaal kunnen vatten. Hoe werkt dat dan, zo'n COMBI? Kun je daar een praktijkvoorbeeld van geven?
Ja, bijvoorbeeld, we zien een mevrouw die heel erg dwangmatig gedrag laat zien. Die heel erg rigide is in bepaalde handelingen uitvoeren. En binnen een afdeling kan het misschien zo zorgen dat iemand bijvoorbeeld steeds wil, een vrouw die steeds wil gaan controleren of de tafel al goed gedekt is binnen de afdeling. Of dat de kranten bezorgd zijn. En het kan dan gebeuren, dat als je gaat terugkijken in de voorgeschiedenis, dat het iemand is die altijd gewend was van vroeger uit om de dingen goed op orde te hebben. Om vanuit zichzelf eigenlijk de kernbehoefte te hebben van ik moet het altijd goed doen. Ik mag het niet fout doen. Dus zij wil dus ook op die afdeling zorgen dat alles goed geregeld is. En vanuit die kernbehoefte eigenlijk gaat ze dus die dingen controleren of dingen nakijken. Wat dus heel vervelend kan overkomen voor het personeel wat er rondloopt, voor het zorgpersoneel. Omdat die zelf, ja, die weten niet waarom zij steeds komt controleren of waarom zij steeds dingen komt vragen. Mm-hmm. En als je dat dus als teamleden weet, van, oh, het komt gewoon dat zij die kernbehoefte heeft, van ze willen dat, ja, ze wil vermijden van falen, ze willen het goed doen. Als ze dat weten, dan kunnen ze daar hun interventies op aanpassen.
Nou ja, dus eigenlijk niet zozeer met het oog op om die kernbehoefte te willen veranderen.
Die is er.
Die is er. Dat is iets wat je moet accepteren. Ja. Maar je kunt je daar op een andere manier toe verhouden.
Ja.
Daar gaat het eigenlijk om.
Ja, als je weet dat iemand op die manier denkt of is, zeg maar, dan kun je inderdaad, als je dat weet als zorgpersoneel, zeg maar, dan kun je daarop je anticiperen.
Ja. En laten we dit voorbeeld eens even eruit lichten. Hè? Van die mevrouw die vanuit haar geschiedenis een enorme behoefte aan controle heeft. Als ze dat niet heeft, dan vertoont ze in onze ogen lastig gedrag, moeilijk gedrag. Wat kan de hulpverlener dan doen? Wat moet die doen om te voorkomen dat hij in zo'n negatieve spiraal van misverstanden en ingewikkeldheden terechtkomt? Hoe pakken ze dat dan aan?
Nou, als het heel kort de interventie zou kunnen benoemen, zou je bij zo'n mevrouw kunnen zorgen dat ze duidelijkheid heeft, dat ze weet wat haar te wachten staat, dat er bijvoorbeeld, dat afhankelijk van persoon natuurlijk, dingen op papier gezet kunnen worden of misschien gewezen kunnen worden van zometeen gaan we dit doen, hè? Dat ze weet wat er vooraf gaat. Maar ook van laat haar soms ook misschien iets controleren. Laat haar dan dat gewoon doen, dan is ze gerustgesteld, dan neemt die angst af. Ja, en dan ben je eigenlijk voor het aantal uur kan ze iets anders gaan doen. Dus ook dat is een soort berusting wat zorgverleners dan moeten leren om dat te accepteren.
Ja, en die aanpak hebben jullie, als ik het goed heb, beschreven in een bepaalde methodiek. En ik neem aan dat het herkennen van die kernbehoeftes dan een eerste stap is, of?
Het eerste stap is eigenlijk te gaan kijken van waar loop je tegenaan. Er moet natuurlijk wel bepaald gedrag zijn waar je als team of als persoonlijk, want gedrag kan ook de hulpverleners hebben kernbehoeftes. Dus gedrag is altijd actie-reactie. Dus je moet eigenlijk eerst gaan kijken van welk gedrag vinden we eigenlijk moeilijk. Waar hebben we nou zoveel last van? En dan pas kun je gaan kijken van welke kernbehoeftes zit er dan onder. Dus dat is de tweede stap.
Mm-hmm.
Zeg maar, dus eerst ga je kijken waar lopen we tegenaan, waar komt het ook vandaan, het gedrag, wanneer speelt het zich af, bij wie speelt het zich af, want wat bij mij voor mijn probleemgedrag is, hoeft niet voor jouw probleemgedrag te zijn, dus dat maakt ook uit. En daarna ga je kijken van wat zit eronder, hoe komt het dat iemand zo is, en ja, dan ga je kijken naar die kernbehoeftes.
Ja. En hoe stel je dat dan vast wat die kernbehoefte is? Want aan de buitenkant zien we bijvoorbeeld bij die mevrouw die controlebehoeftig is. Dit kan zich uiten in bazig gedrag. Maar hoe kom je er nou achter wat daar onder schuil gaat?
Ja. Daarvoor hebben we het cognitief gedragsmatig model. Dat is een schema, dat is een matrix eigenlijk. Mm-hmm. Waarin dus de verschillende persoonlijkheden, en volgens de DSM-5 zeg maar, in clusters gevormd is. En die gaan ook naar de kernbehoeftes toe. En eigenlijk moet je het zien van, je hebt iemand die van gezond gedrag, zeg maar, je hebt persoonlijkheidsstoornis heb je niet altijd. Hè. Je moet het eigenlijk zien van gezond gedrag naar een stoornis, dat je op een glijdende schaal kunt zien. Bijvoorbeeld, iemand kan heel precies zijn. Daar is niks mis mee. Je hebt zelfs voor sommige werkzaamheden nodig dat je precies bent. Maar als het erg te precies wordt, dat je de controlebehoeftigheid zo groot wordt dat je niet meer kunt functioneren, dan ga je kijken naar de dwangmatigheid. En daarvoor is die matrix, om dat goed in kaart te kunnen brengen. En in die matrix kun je dan ook gaan zien van welke kernbehoeftes eronder zitten.
Oké, dus als je heel goed het problematische gedrag in kaart brengt en dat als het ware weet te benoemen, in dit geval als dwangmatig, dan biedt die matrix de onderliggende kernbehoefte van,
ja,
ik wil falen vermijden, bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, ja. Nou zitten er ook, als je die matrix bekijkt, zitten de kernbehoeftes bij waarvan je je kan afvragen, nou, is dat nou wel zo prettig voor de omgeving? Bijvoorbeeld bij de antisociale persoon, dat die de behoefte heeft om te overheersen. Moet de hulpverleners dan zorgen dat die behoefte geuit kan worden? Dat...
De antisociale kenmerken, die vind ik zelf persoonlijk een van de moeilijkste inderdaad binnen zo'n team, omdat het ook best wel wat vraagt van de attitude van de hulpverlener. Je moet al eigenlijk zelf steviger in je schoenen staan, zeg maar, om inderdaad daarin goed te kunnen anticiperen. Wat je vaak ziet is inderdaad, die willen overheersen. Dus die gaan heel vaak, die kunnen dus met name gaan intimideren. Die kunnen ja, op bepaalde dingen zo prikken, zeg maar, dat het best wel persoonlijk en kwetsend wordt voor de hulpverlener. En daarin moet je dus inderdaad je wel realiseren van dat komt voor iemand zijn kernbehoefte. Het is eigenlijk, ja, het is iemand zijn gedrag, vanuit iemand zijn kernbehoefte. Het is niet kunnen verhaal, zeg maar. Dat moet je realiseren dat iemand ja, op die manier dan probeert te overheersen. En met name bij jongeren, net afgestudeerde mensen of nog bij stagiaires, die zijn nog best wel wat onzeker in het werkveld. En dan zie je dat ze de kans ook krijgen om te overheersen. Ik denk als je al 20 jaar in het vak zit, dan kun je jezelf beter begrenzen. En dan kun je ook de cliënt, denk ik, beter begrenzen daarin. En dan kun je ook op een bepaalde manier anticiperen dat het niet zo snel overheerst, dat het niet zo snel overheersing is, zeg maar.
Ja, oké. Dus die matrix is een handige tool en die staat ook in jullie stappenplan, is die opgenomen, hè? Want je had het over stap 1 en stap 2. Ik heb begrepen dat het hele combimodel uit 4 stappen bestaat. Ja. Kun je dan nog even schetsen, even resumerend, wat die stap 1, 2 is en wat 3 en 4 zijn?
Ja, stap 1 is dus inderdaad analyseren van probleemgedrag. Je gaat dus kijken wat er aan de hand is, wanneer het gedrag gezien wordt en bij wie het gedrag gezien wordt, maar ook wat het gedrag met de hulpverlener persoonlijk doet. En dan stap 2 is dus die kernbehoeftes verkennen. Dus aan de hand van de eerdere kennis ga je kijken van welke kernbehoeftes eronder zitten. En stap 3 is dan de interventies. We hebben interventies opgesplitst in omgeving, communicatie en houding. Dus per persoonlijkheidskenmerk, zeg maar, hebben we opgesplitst, waardoor het een hele praktische tool is, zeg maar, om in te zetten. Uiteraard moet je die kernbehoeften, die interventies wel gaan personaliseren, want iedere cliënt is anders. Dus je moet wel naar de cliënt toeschrijven. Iemand die houdt heel erg van lezen, of een ander houdt erg van actief bezig zijn. Dus daar moet je wel rekening mee houden van wat past bij iemand. En als je dat dan gezamenlijk verkend hebt, kun je die interventies, een aantal daarvan, selecteren en dat bijvoorbeeld in een plan beschrijven of vastleggen, zeg maar, dat iedereen het ook wel weet wat ze moeten doen bij bepaald gedrag.
Ja.
Of kunnen doen.
Mm-hmm. Het klinkt helder, maar ik kan me ook voorstellen dat je, om het echt goed te begrijpen, dat je dat boekje wat jullie geschreven hebben erbij moet hebben om de methodiek te doorgronden. Zoals je het beschrijft, lijkt het relatief makkelijk toepasbaar in de praktijk. Klopt dat?
Ja, ik vind het heel makkelijk toepasbaar in de praktijk. Ik gebruik het zelf als verpleegkundig specialist, dat ik naar teams ga, dat ik het boekje meeneem. En aan de hand van het boekje kan ik op die manier de inzichten beter toelichten naar de verpleging toe of naar de zorgverleners toe. Maar het is ook voor de zorgverleners zelf een tool. Dan kunnen ze het gewoon snel erbij pakken en gewoon snel die stappen doorlopen om te kijken van waar zitten we en wat kunnen we nu doen. En uiteraard, er zijn heel veel interventies in die je kunt doen, maar het is altijd belangrijk om je maar te richten op 1 of 2, want anders weet je niet meer wat je aan het doen bent. Dus je moet wel keuzes maken, met het team, zeg maar, doen.
Ja.
Keuzes maken.
Maar jullie ervaring is dus dat het eigenlijk, als mensen zich wat erin verdiepen, dat ze het heel makkelijk meteen praktisch kunnen toepassen.
Ja, ik denk dat wel achterliggende kennis over de persoonlijkheidskenmerken en wat is een persoonlijkheid en dat iedereen een persoonlijkheid heeft, dat wel belangrijk is om te weten. Want anders snap je inderdaad de matrix, denk ik, onvoldoende.
Oké.
Dan ga je het misschien ook verkeerd interpreteren.
Ja. Ja. Betekent dat je dat niet op eigen houtje kan? Dat je eigenlijk een soort training daarvoor nodig hebt?
Ja, lijkt mij wel heel verstandig om dat wel te doen. En ook sowieso is het fijn als je met meerdere mensen die training zou doen, want dan spreek je ook dezelfde taal. Dus dat is dan wel zo handig.
Okay. Ja. Je werkt bij de divisie ouderenpsychiatrie, net als Bas van Alphen. De combi is tot nu toe toegepast bij deze categorie cliënten. Maar jullie vinden het ook belangrijk, een belangrijk model om voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen bij hen in te zetten. Waarom is dat?
Combi is voornamelijk heel veel toegepast nu bij mensen met cognitieve stoornissen. Is heel veel in de VWT-sector ook al toegepast, ook onderzocht. Dat is ook effectief gebleken dat het helpt en ook dat de teams ondersteunt. En ik ben zelf verpleegkundige achtergrond, zeg maar. Ik heb heel veel gewerkt met mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. En de symptomen die je ziet bij deze mensen, die zie je ook terugkomen bij het combimodel, zeg maar. Dus vandaar dat we dachten, dat zou ook heel goed kunnen werken om handvatten te kunnen geven aan verzorgteams bij mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen.
Oké. Je noemde net al van dat ieder mens heeft zijn kernbehoeftes en ieder mens bevindt zich op een soort continuum. Bij de een zal het wat extremer zijn dan bij de ander. Hè. Helemaal aan de ene kant van het continuum zit je mensen met persoonlijkheidsproblematiek, et cetera. Maar je merkt het terecht op dat dus ook de hulpverleners zo hun kernbehoeftes hebben. Je zou kunnen zeggen, het combimodel focust op de cliënt, maar it takes two to tango. Met andere woorden, ook de hulpverlener brengt zijn eigen aardigheden en zijn eigen kernbehoeften in het gesprek. Bijvoorbeeld er zijn verpleegkundigen die zich uit behoefte aan bewondering altijd ontfermt over de meest moeilijke cliënten. Want daarmee hoopt ze bewondering te oogsten. Hoe werkt dat in dat model? Hoe haal je dat uit elkaar? Want het zou best eens kunnen zijn dat dat problematische gedrag gevoed wordt door de problemen die bij de hulpverlener liggen en niet zozeer bij de cliënt. Hoe werkt dat?
Het is belangrijk wanneer je dus met het combimodel aan de slag gaat, dat je dus inderdaad ook de hulpverleners die ermee te maken hebben bevraagt, maar dat zij ook inderdaad hun eigen rol in het contact uiteindelijk wel zien en kunnen herkennen en erkennen dat dat daar is. Mm-hmm. Van als je moet wel zelf inzicht hebben of zelf reflectie kunnen hebben om daarin mee te kunnen spelen.
Mm-hmm. En is dat ook iets wat beschreven wordt in het boekje, in de tool van...
Dat wordt niet specifiek beschreven in de tool, omdat we daarin vooral het stoel gebruiken als handvat voor de interventies binnen de praktijk. Mm-hmm. Maar het is uiteraard, je komt er bijna niet omheen als je daarmee gezamenlijk in gesprek gaat, dat je ook daarmee meer inzichten krijgt en in de cliënt, maar ook in je eigen gedrag, zeg maar. Mm-hmm. En dat zijn gewoon kennissen die je dan opdoet.
Ja.
Dus, inzichten die je dan verkrijgt.
Ja. Dan zou je misschien zeggen dat eigenlijk intervisie of zo, dat een belangrijk instrument is.
Ja. Of casuïstiek bespreking waarin het aan bod komt. Want dat zou je dus prima in zo'n casuïstiek bespreking ook kunnen doen.
Ja. Ja, want het is natuurlijk te makkelijk om meteen naar de cliënt te wijzen en te zeggen dat is zus of zo gedrag en dat je jezelf buiten schot houdt. Hè?
Ja. 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 Dat, als hulpverleners zeker... Als je eigenlijk met de cliënt aan de slag gaat, ben je echt je eigen tool, hè? Met je eigen instrument, zeg maar, in het contact met de ander. Dus dat heeft altijd een wederkerigheid.
Ja. Wat hoop je uiteindelijk, als laatste vraag, wat hoop je uiteindelijk te bereiken met dit? Want er is ook bij GGZ Academy een e-learning rondom combi ontwikkeld. Hè? Dus als je daar meer van wil weten of als je het je wil eigen maken, kun je daar kijken. Maar wat is jullie, van jou en Bas, wat is jullie wens? Wat zou je willen?
Onze wens is in feite inderdaad kennisverspreiding. Maar ook dat we ons allemaal wel realiseren dat er vaak gedrag ook vaak... Ja, de onderliggende kernbehoeftes, dat het vaak ook dat die ook meegenomen worden in de interventies. Dat daardoor ook, ook meer zicht is van hoe ga je met bepaalde cliënten om of waar ligt het aan. Dus dat is eigenlijk... Dat persoonlijkheid ook belangrijk is om mee te nemen, maar dat het niet altijd een persoonlijkheidsstoornis is, zeg maar. Veel mensen labelen heel snel van, als mensen vervelend gedrag vertonen, het is iemand met een persoonlijkheidsstoornis. Maar dat hoeft dus niet. Je kunt ook gewoon bepaalde kenmerken hebben die dan vergroot worden, omdat er dus inderdaad een bepaald contact met een therapeut is of een bepaald contact is met een zorgverlener, waardoor bepaald gedrag naar boven komt, of totdat er iets gebeurt in het leven waardoor bepaald gedrag naar boven komt. Dus dat hoeft niet altijd een persoonlijkheidsstoornis te zijn.
Kun je ook iets zeggen over wat een patiënt daaraan heeft, wat een cliënt daaraan heeft? Hè? Want je redeneert nu vanuit de hulpverlener, dit en dat. Maar wat hebben die eraan?
De cliënten hebben eraan dat ze op een goede manier zorg krijgen, op een goede manier bejegend worden. Dat ze zich zodanig veilig voelen, dat ze zich ook rustiger voelen. Dus dat is eigenlijk wat voor cliënten de winst kan zijn. Dat ze dus op een goede manier bejegend worden, dat er meer begrip voor ze is. En dat ze dus ook de juiste zorg krijgen.
Dankjewel Saskia voor dit gesprek.
Alsjeblieft.